Je luistert naar de Roadcaptors podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maarten Tjalingi spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over ondernemen met een blik vanuit twee roadcaptors vanuit het peloton. Zo Maarten, zitten we weer.
Goh joh, wat is het? Etappe 14. Ja. Zegt het goed? 15.
Nee, nou pak je me. We denken, ga ik freestylen nu naar 3 weken Frankrijk. Maar,
ja, wij zijn echt fantastisch goed voorbereid. Dit is echt bizar. We moeten eventjes gewoon Spotify erbij pakken. Maar dat betekent wel dat als je de tel kwijtraakt, dat betekent wel dat je gewoon al in ieder geval een aantal hebt staan.
Nou ja, top toch? Dat is goed om te horen. Ja,
dat is zeker. Ja, want, dus dat is vet.
Er is weer een hoop gebeurd afgelopen weken natuurlijk.
Ik heb je al bizar.
Even niet gesproken natuurlijk. Je zegt, ik neem komende 3 weken op vakantie, neem ik mijn podcastspullen mee. En dan bellen we wel een keertje in als ik hier de tijd heb. Maar Maarten, ja. Neem ons een beetje mee. Waar ben je bezig mee geweest de afgelopen weken?
Nou, ik ben net thuis gekomen uit de Tour. En ik kwam net thuis vanmiddag en ik ben me toch een partij op bed geploft en in slaap gevallen, jongen. Ik voelde me net een renner die de Tour had uitgefietst. Goh, man. Etappe 15 is het trouwens. Ik heb hem even opgezocht. Dus we gaan de goede kant op. Etappe 15 is dus na de Tour. Ik ben dus net teruggekomen uit de Tour. Ik heb in het hospitality team van Team Visma Leasebike meegelopen. En het was een ups en downs. Het was een rollercoaster, jongen. Ik heb echt niet normaal zitten genieten van renners die... ik weet niet hoe jij ernaar gekeken hebt, maar ik heb gewoon wielrennen gezien wat ik volgens mij nog nooit gezien heb. Ik heb een stelletje bijna imbecielen gezien die zo hard gingen dat ik gewoon echt niet 1 keer getwijfeld heb hoe blij ik ben dat ik gestopt ben. Echt niet normaal hoe hard ze gereden hebben. Echt, ik dacht, oh, ik sta echt aan de goede kant nu van het veld. Dus ik ben super blij eigenlijk dat ik dit nu gezien heb. Want ik heb nog wel eens jeuk gehad. Ik dacht, oh man, leuk, nog even weer meedoen. Maar 50 gemiddeld met 2 man voorop rijden. Een heuvelrit, niet eens bergen. Een heuvelrit met 38 gemiddeld. 3.500 hoogtemeters. Of bijna 4.000 hoogtemeters zelfs. Jongen, dan denk je toch, waar kijken we naar?
Ja, en dat wat mij het meest fascineert ook, hè, er zijn natuurlijk onwijs veel vragen worden hier gesteld de laatste weken van iedereen die iets met fietsen hebt, die weet dat je zelf gefietst hebt. Dan zeggen ze, ja, hoe zie jij dat en dit en dat? En ze vragen zoveel vragen. En dan vraag ik...
Wat vragen ze dan? Want ik ben wel benieuwd.
Nou, mensen die alleen de Tour kijken, hebben mij regelmatig gevraagd van, wordt er nu nog doping gebruikt? We kijken toch precies zelf naar wat Lance Armstrong deed. Nou, ik zeg, ik durf het niet te zeggen, maar... Ja, het vindt wel een kritische vraag die we niet heel vaak horen in de mainstream media. En ja, ik durf wel te zeggen dat het minder is dan jaren geleden. Maar ja, ik sluit niks uit in deze tijd, nog steeds niet. Maar ja, ik heb het er zelf ook niet heel veel over, omdat het me niet bezighoudt. Ik vind het ook mooi om naar te kijken wat er nu gebeurt. Maar wat ik wel fascinerend vind, is de mensen die zien wel spektakel en spectaculaire dingen. Wat ik dan weer afvraag, wielrennen is best wel een berekende sport. Je moet best wel je kopie gebruiken om sommige dingen te doen.
Zeker.
En wat wij eigenlijk nu zien, is dat er meer uit het hart gekoerst wordt dan uit de kop. Dus er worden ook soms dingen gedaan die eigenlijk helemaal niet... Ja, die kan er eigenlijk helemaal niks van maken. Je kan niet uitleggen waarom het dan zo gekoerst wordt. Dat het de koersslimheid daar niet echt is. Maar dat het gewoon puur gevoel is, ah, laten we nu gaan of aanvallen. En dat vind ik ook mooi, hè? Want dat vind ik zelf ook de leukste manier om te koersen. Maar er is niet... soms heel doorgedacht hoe er gekoerst wordt. Ja, en dan, wat ik ook wel terug hoorde van... ja, we kijken naar hij kan gewoon het sterkste domweg hard fietsen... en hij wint de Tour. Want overal waar hij gaat, valt hij aan en hij is gewoon de beste. Nou, kort samenvat is dat ook wel zo natuurlijk. Want hij is de beste over 3 weken. Maar ja, hij laat ook wel een beetje zien dat het soms zo is.
Ja, en ik vind, ja, precies. Ik ben het ook wel met je eens, hoor. Want ik zie... Jij bent ook zo'n renner en ik ook. Hè. Wij hielden gewoon van koersen. We hebben het vaak over Ninove, hè. Dat is onze koers. Maar dat was ook zo'n koers. En van start tot finish, volle bak, pam, pam, pam. Dus weet je, wat dat betreft, aan de manier van koersen, heb ik nog wel zoiets van, oh man, wat had ik graag in deze tijd gekoerst. Omdat je dan gewoon echt ziet dat het... weet je, het individuele aspect van het teamspel komt steeds omhoog. Ik bedoel dat de UAE gewoon een zwarte lijst heeft van renners die niet mogen demareren. Ah, dat is gewoon... Ik vind het zo cool. Want, ja. Weet je, dat geeft ook gewoon aan dat ze getergd zijn door wat Team Visma Leasebike gedaan heeft. Hè. Ik bedoel, ze hebben gewoon elke dag, vanaf etappe 1 hebben ze gewoon gas gegeven. De waaiers gebruikt om te kijken of ze hem konden eraf krijgen in etappe 2. Sprintetappes gezien die gewoon helemaal geen sprint werden door dat Visma Leasebike gewoon iedere keer proberen een gaatje dicht te rijden op cruciale momenten. en dan dus... Pogacar onder druk zetten om zeg maar ja, geïsoleerd te raken. En nou ja, dat hebben ze volgens mij. Het heeft niet aan hen gelegen dat ze het niet gewonnen hebben, ze hem zeggen. Ja. Ik bedoel, Pogacar was gewoon echt niet normaal sterker.
Ja.
Maar jij ziet. Ja, ik zie inderdaad die andere manier van koersen. Het is veel meer vanuit het individualisme. Hè, ja. Waarin je maar nog wel ziet dat zo'n team als Team Visma Leasebike bijvoorbeeld het individu gebruikt om het team te versterken. Hè. Dus ze sturen iedere keer mannetjes vooruit. Zoals bijvoorbeeld de Giro gewonnen hebben, hè, met Simon Yates. Wout van Aert vooruit sturen. En nu hadden ze Victor Kampenaert, Matteo Jurgensen, heel veel in Ties Benoot. Simon heeft nog natuurlijk een etappe gewonnen. Die hebben ze iedere keer in een vooruitgeschoven positie weten te manoeuvreren. Om de druk op UAE te vergroten. En dus kijken of ze Pogacar konden uitdagen om zeg maar, te gaan in actie te komen. En eigenlijk te vroeg... zijn kruid te verschieten. Nou heeft hij vroeg zijn kruid verschoten, maar daarmee ook iedereen de nek omgedraaid. Dat is echt niet normaal, man. Oh, dat is die gast sterk, Peter.
Ja, maar dat was ook wel een goede tactiek, vond ik, hoor. Want ja,
zeker.
Het eerste, hè, we hebben het heel veel over mentale dingen en hoe het dan werkt in het brein, dat soort dingen. Ik denk dat hij van het straatvechten van vroeger, plat gezegd.
Ja.
Je moet de eerste klap uitdelen. Dan moet die ander wordt een beetje duizelig en verward. En dan moet hij dan maar terug zien te slaan. Dus ik denk dat hij dat echt wel in zijn hoofd geknoopt heeft. Van ik ga nou zorgen dat het begin, dat ik nooit op achterstand kom. Want dan moet ik echt wat terughalen. En hij heeft echt die eerste klap willen uitdelen. Ook van vroeg en van ver. Om zoveel mogelijk te pakken en zoveel mogelijk schade aan te richten. En dat is hem gewoon heel goed, die tactiek gelukt. En dat is ook wel vanuit het hart, hè. Want heel slim, ja, zeker. Is niet dat laatste stukje zeg maar gewoon gaan, want ja, dan is het niet op zekerheid. Maar heb echt gewoon ook met hard gekoerst.
Ja, en toch heb ik ook wel het idee dat hij ook af en toe een paar klappen heeft geïncasseerd, waardoor hij weer zeg maar terug moest vechten. Hè. Ik bedoel, hij ligt op de grond op een gegeven moment in de, ik weet niet precies welke etappe is, maar vier of vijf etappes te gaan. Het was een foutje, maar hij werd wel onder druk gezet.
Ja.
En je ziet wel zeg maar, dat hij daar dat straatvechten. Hij kon niet helemaal zijn spelletje spelen. Want anders had hij met 10 minuten gewonnen.
Ja.
Weet ik zeker.
Ja.
Maar nog heel even terug naar de doping. Want ik vind namelijk. Ik snap de vraag. En ik vind het wel te verklaren dat ze nu zo hard rijden. Want hij is niet de enige die hard rijdt. Hè? Het hele peloton rijdt harder. Ik bedoel, als je ziet waar de bus bijvoorbeeld La Plagne op rijdt, die rijden op een minuutje of 20 en 25 reis die berg op. Joh, dat deden ze vroeger ook, hè? Alleen nu rijden ze op iemand achterstand, hè, die 25 minuten, op iemand achterstand die gewoon bijna 30 gemiddeld rijdt op zo'n klim. Nee, ik denk, in onze tijd was het helemaal niet zo. Ze reden veel meer naar elkaar kijkend.
Ja.
En nu heb je gewoon echt... Nou, het is echt een racemachine, joh. Ik stond op een gegeven moment bidonnen aan te geven... en dan komt de kopgroep voorbij. Bergop, hè, stond ik. Ik denk, wat is dit, joh? Het is gewoon alsof het vlak is.
Ja.
Ongelooflijke snelheden. Maar goed, ik ga het proberen te verklaren.
Ja, maar dat moet je dan...
Wil je het horen of niet?
Ja, probeer het te verklaren. Maar dan moet je uitleggen eigenlijk... in de Jip en Janneke taal... dat mensen die eigenlijk niet eens weten... het verschil tussen trappers en pedalen... bij wijze van spreken... om dat goed uit te kunnen leggen. Want dat is juist het stuk waar mensen... die zien alleen maar iemand zo groot domineren... dat eigenlijk de rest bijna kleineert. Hè? Dus hij laat zo'n groot verschil zien... dat hij eigenlijk niet alleen met zijn koppen bovenuit steekt... maar letterlijk kop en schouders er bovenuit steekt.
Zeker.
Waardoor het lijkt of de schijn geeft... dat hij zoveel beter is dan de rest. Maar doe je ding.
Hij is ook beter dan de rest. En er is nu één iemand voor het eerst echt wel weer een beetje in de buurt gekomen. Hè? Natuurlijk had Jonas vorig jaar een dikke valpartij meegemaakt. Echt, nou ja, volgens mij was hij nog maar net hersteld van al die botbreuken. Komt terug, wordt op 10 minuten gereden.
Ja.
En nu was het maar 4,5, hè. Dus dat is, of hoeveel was het uiteindelijk? Ik zal eens even kijken wat het was. Ja, 4,5. 4,24 is de achterstand. Maar daarna, hè, daar komt Lipovic op 11 minuten.
Ja.
En dan only op 12 minuten 12. Gal op 17 minuten. Joh, Tijmen Arisman is de laatste op plek 12 die binnen het uur is. Ja, dus maar ze zijn 12. Zo bizar.
Dat is dus waarom mensen denken dat hij misschien wel dat hij aan iets zit wat niet mag.
Ja, maar weet je, kijk, nou, nu gaan we het dan toch proberen goed uit te leggen. Ja, want ik zeg altijd: mentale training is ook doping, maar dan voor je brein. Hè?
Ja.
Kijk, als je. Er is een heel tof filmpje van Remo Bojanski, die precies het tegenovergestelde. Nou, eigenlijk wel mijn punt waar ik wil proberen te maken, bewijst. Remy, die zit in 2007 in Expeditie Robinson. Remy, sorry dat ik dit voorbeeld gebruik als je dit ooit komt te luisteren. Maar ik vind het een heel mooi voorbeeld, want hij staat voor die eetproef. En in de eetproef krijg je altijd van die koeienogen, lokale delicatesses, van die larves waar je de kop van af moet bijten voordat je hem opeet, want anders eten je ingewanden van binnenaf op. Koeienogen, stierenballen, weet ik veel, daarmee krijg je allemaal voor de voer. Rare lekkernijen die wij niet als lekkernij herkennen. Ja. Dus je kunt je voorstellen, als je dan zo'n eetproef krijgt, dan voel je wat spanning. Nou, wat spanning met je hersens doet, is best interessant. Want je hersenen, je hebt je prefrontaal cortex, hè, dat is dat stuk aan de voorkant van je hersenen, die ons onderscheidt van apen bijvoorbeeld. Hè, waardoor wij dus rationeel kunnen denken, uit kunnen zoomen, kunnen plannen, keuzes kunnen maken in welk gedrag we wel laten zien en welk gedrag niet. Nou, als je in een ruzie zit en je kunt gewoon blijven uitzoomen en je kunt de situatie overschatten of inschatten en je kunt dan je strategie van de koers bijvoorbeeld bepalen. Dat is wat we zien ook bij Pogacar. Die houdt best wel goed en steeds beter zijn hoofd bij de koers. Dus waar jij zegt, weet je, het lijkt alsof hij alleen maar aan het koersen is. Ik zie hem juist ook wat meer keuzes maken in wie wel en wie niet. Want we hebben nu die zwarte lijst gehoord van hen. Ik weet zeker dat ze hem hadden. Matteo Jurgensen gaat en ze halen hem terug. Maar als iemand anders gaat, ja, die laat ze dan rijden. Wat ik hier probeer te zeggen is dat Remy, die krijgt in die Expeditie Robinson krijgt hij een doodnormale hamburger voorgeschoteld. Nou, en hier komt hij. Want die stress was zo hoog dat elke rationele gedachte van je proeft iets, je ruikt iets, je ziet iets, je voelt zelfs dat het een echte hamburger is en hij krijgt hem niet weg. Dus die overtuiging van er moet iets fout mee zijn bij hem was zo sterk dat zijn hele systeem eigenlijk tegen hem ging werken. Nou, dit systeem is wat bij Pogacar aangaat. Hij is zo overtuigd van zijn kunnen dat hij, waar je overtuigd van bent dat zo'n hamburger, ja, eigenlijk, ja, dat er de maden in of weet je wel, en daarmee geklooid is, ja, dan krijg je hem niet weg. Dus dat gebeurt ook. Want ja, ja, ja. Remy die neemt hem op en hij moet uitspugen. En hij kotst eigenlijk bijna die hele hamburger weer uit. Terwijl die andere gast, want dat is in duo's is dat. Hè? Die andere die zit gewoon kleine muizenhapjes te eten. En die eet de hele hamburger op. En die denkt, oh, je hebt 14 dagen niet gegeten. Wat een lekkere hamburger. Oh, zo fantastisch.
Ja, ja.
En bij Remy komt niet binnen. Nou, maar die overtuiging die Remy heeft van die hamburger is eigenlijk best wel interessant, want die zie ik bij Pogacar ook. Hij heeft de overtuiging dat hij de beste is. Hij hoeft niet meteen in actie te komen, want hij wacht op het moment waarbij hij ziet, oké, ja, nu is hij echt uitgespeeld en nou ga ik. We zagen het zelfs in Parijs, hè, op de Montmartre. Ik denk, jeetje mina, het is een fenomeen, hè, die gast, die Pogacar. Als je ook zijn wattages per kilogram lichaamsgewicht ziet, dat is echt mind-blowing. Ik bedoel, Peter, wat wij zeg maar met twee benen deden, doet hij met één been. En dat is gewoon ook een stukje genetisch bepaald. Want jij kan wat jij kan, omdat jij je ouders, zeg maar zeggen, de genen hebben gehad. Dus die genenpool, en dat zie je bij Pogacar, dat zie je bij Van der Poel. Van der Poel is denk ik nog het mooiste voorbeeld om er even bij te halen. Want weet je, hij heeft Raymond Poulidor als opa. Ja. Dus zijn moeder is de dochter van Raymond Poulidor. En hij heeft de vader, is Adrie van der Poel. Dat is notabene een wereldkampioen van alles. Hoeveel toeretappes heeft die gast gewonnen? Dus weet je, die moet je niet onderschatten. Er is dus ergens een genenpool waarop geselecteerd wordt. Hè? En er kan steeds beter geselecteerd worden op wattage per kilogram. Dus zo'n jongen wordt er nu veel sneller uitgehaald dan vroeger. Dus ja, waar vroeger nog wel eens zulke talenten misschien verloren gingen, omdat ze bijvoorbeeld een ouder hadden die, je moet toch maar gaan studeren, dat fietsen is niks voor jou. Die worden nu op 16-jarige leeftijd al eruit getrokken en worden dan gevolgd door bijvoorbeeld makelaars of gewoon zelfs de ploegen. Dus dat stukje is veel verfijnder dan toen wij fietsten 10 jaar geleden. Ja. Want toen was het een beetje, volg je hart en succes. Dus weet je, waar wij nu zien dat hij met zijn hart koerst, dat ben ik met je eens, want ik vind het niet heel berekend. Nee. en dat vind ik ook mooi aan zijn manier van koersen. Zijn die ploegen al wel veel verder in de begeleiding van zo'n renner. Ik bedoel, en een ander aspect wat ik dus hier gaat over de overtuigingen. Dus er is geen enkele twijfel bij hem over het feit van oké, het is zo. Ik ben de beste. Ik ga het gewoon wachten. Ik ga gewoon mijn moment kiezen. En als ik ga, dan ga ik all in.
Ja.
En dan all out wegwezen. En dan kan eigenlijk bijna niemand mee. En dat zie je gewoon wel Wout van Aert gisteren. Wat spectaculair, man. Eventjes nog.
Nou, daar komen we zo op. Maar ik vind het heel interessant. En ik volg je goed. Maar toch zit die vraag...
Is het mensen, genoeg, Jip en Janneke?
Nou, ik denk dat de echte leek, die dus alleen naartoe kijkt en Pogacar alleen kent van dit, hè, en die niet eens weet, ja, bij wijze van spreken wie... laten we een hele goede renner van de eerste rij, bijvoorbeeld niet eens weet wie Laporte is, bijvoorbeeld. Hè, die reed dan niet, maar ja, dat is wel een hele bekende naam in de wielersport. Zeker. Maar die mensen weten dus niet nu meer wie die is, want dat vergeten ze gewoon na een jaar of 2 jaar. Maar die weten nu wel wie Pogacar is. Maar
die moet je hem misschien...
Nou ja, bijvoorbeeld, of wat dan ook. Hè. Er zijn heel veel goede renners geweest, maar hij steekt er zo enorm van bovenuit. En ja, ik snap dat hij verbeterd is, maar waarom is Jonas dat niet dan? Visma heeft toch zo goed over voor elkaar? Ja. Hè? Dus dan, hij steekt toch wel echt weer kopperschouw ze boven. Nummer 12, dat notabene op een uur. Dat is dan wat ze vragen.
Ja, dat klopt. Ja, ja, en dat is een hele logische gedachte. Zeker. En daar komt eigenlijk Remy weer terug. Want dit is eigenlijk dezelfde gedachte. Op het moment dat je zo overtuigd bent van het feit, het moet wel zo zijn, kan er geen gedachte meer naast zijn.
Dat denk ik ook.
En dat is die stress, zullen we zeggen, die je hersens aanmaken om te zorgen dat je zo vastbijt in datgene waar je zo in gelooft. En als jij naar je wattage per kilogram kijkt en je ziet dat je echt significant beter bent, want dat is Pogacar, die is gewoon, weet je, die heeft natuurlijk dezelfde trainingsomstandigheden, die heeft dezelfde gewicht van zijn fiets, die heeft, weet je, al die marginal gains die Visma Leasebikes me zeggen aan het tunen is om te zorgen dat ze beter zijn, want dat is namelijk het volgende aspect wat ik eigenlijk nog wilde noemen. Want dat verklaart namelijk waarom iedereen veel sneller is dan alleen dan Pogacar. En Pogacar is gewoon zoveel sneller, omdat zijn genenpool gewoon beter is. En het zou mij verbazen, echt verbazen, als hij iets aan het doen is wat niet mag. Dat is echt, weet je, er is zo'n ontzettend grote schoonmaak geweest in het wielrennen. Ja, je weet het ook, die bloedpaspoorten zijn zodanig scherp aangescherpt.
Ik ben er mee eens. Ik sta ook aan de kant dat het allemaal beter is dan het was. Maar 100% zeker durf ik het niet te zeggen. Maar laat ik gewoon zeggen, 90% durf ik wel te zeggen dat het gewoon allemaal over de hele linie gewoon... Nou, ik ga niet helemaal zeggen schoon is, maar dat het heel erg schoon is. Dat gewoon bijna 100%, dit durf ik wel te zeggen. Maar goed...
Weet je wat het verschil is ook, Peter? En dat zul je ook wel aan me denken. Hè? Vroeger, weet je, ik heb het ook meegemaakt. Weet je, daar had je een arts in de ploeg. En dat was de belangrijkste persoon in de team. Want als je daar geweest was, dan wist je, oké, die wedstrijd die moest wel goed gaan. Ik bedoel, wij kregen herstelproducten van de arts. Ik moet tot nu toe zeggen, ik heb geen idee wat daar allemaal in zat, moet ik eerlijk zeggen. Want ik verdiepte me niet zo vaak veel. Want ik dacht, als ik maar lekker kan fietsen, dan is het wel goed.
Ja.
Gelukkig eerst was dat in injectievorm en later gewoon in tabletten. Maar dan nog. die arts is gemarginaliseerd. Want er zijn zoveel aspecten naast gekomen waar een renner tegenwoordig aandacht aan besteedt. En niet alleen een renner, maar ook een ploeg. Ik bedoel, we hebben het al gehad over de kortere cranks. Het is gewoon aerodynamischer om op de fiets te zitten met kortere cranks, waardoor je dus minder hard hoeft te trappen. En dus die kortere cranks oplost eigenlijk. Hè, dat hele probleem van de arm die je hebt. Ja. Want de arm is eigenlijk de kracht die je kan overbrengen om een moment te creëren, zodat je ketting kan rondtrappen. Dus in principe zou je met langere cranks harder kunnen trappen dan met kortere cranks. Waardoor je dus eigenlijk langere cranks moet hebben. Want dan kun je namelijk harder fietsen. Alleen waar ze nu achter zijn gekomen is dat dus die cranks korter kunnen als je lager kan blijven zitten, omdat je dan niet harder meer hoeft te trappen. Nou, weet je.
Heel veel dingen. Maar dat is wel, dat klopt. Maar dat doen ze allemaal. Hè? Om weer,
Goed. Kijk, uiteindelijk doen ze het allemaal. En degene die daarin de grootste overtuiging heeft, en in zijn koersstrategie, en de overtuiging heeft van, joh, ik kan die gasten allemaal aan, dat is de winnaar.
Dat snap ik. Maar een heel interessant punt. Want ik denk juist dat Pogacar dat geen, hè, ik zeg niet een bal interesseert, want hij is er natuurlijk al mee bezig. Maar ik denk dat het minder interesseert dan sommige anderen. Dus ik denk dat hij minder bezig is met die kortere cranks. Want stel je voor dat je, laten we iets heel gek zeggen, je zet bij links, je zegt bij hem, zet je links een 165 mm crank en rechts 170. Dan wint hij misschien nog steeds die etappe.
Tuurlijk, en hij heeft het niet eens door.
Hij heeft het niet eens door. Bij hem boeit er geen flikker.
Ik denk dat hij niet eens een wattagemeter op zijn fiets heeft zitten. Maar dit is wel het punt waar ik naartoe wilde. Namelijk, want ik stond langs de kant. En natuurlijk was ik daar voor Visma Leasebike. En toen zag ik. En dit is ook mijn beeld. Hè, van, ik zag iets en ik heb het niet geverifieerd. Ik heb niet gevraagd. Had ik eigenlijk moeten doen? Misschien komt dat nog wel dat ik het nog ga doen. En toen dacht ik. Zijn ze de boel niet aan het overanalyseren?
Ja, dat denk ik wel.
Want dit is heel, het verhaal wat je altijd zegt, hè? Renner en coureur.
Ja.
Zijn ze niet te veel gewoon van die renners coureurs aan het maken? Of van coureurs renners aan het maken?
Ja.
Het is gewoon allemaal net iets te veel informatie proberen te halen, te analyseren in de wedstrijd, waardoor de overtuiging van zo gaan we het doen, niet 100% is.
Ja, ik denk dat daar heel groot, heel veel aan, maar ook daarin is weer een hele mooie balans moet je daarin vinden, want er zit zeker in dat daar de marks nog eens in zitten, maar het absoluut. Plezier en de fun en de lol en wat de X-factor maakt van Pogacar,
dat is de X-factor,
zit daar tussenin. En dat exact. Is voor iedereen is dat weer interessant. Maar wat ik juist ook wel heel mooi vind, dat heb ik zelf altijd ook wel gebruikt in mijn carrière. Ik denk dat Pogacar ook heel erg werd gevoerd door Visma, in de vorm van dat hij getergd was.
Ja.
Als ik wel eens in een tijdrit was en ik start achter iemand die ik iets minder aardig vond, weet je, dan kon ik net even een beetje harder om hem te pakken. Dus hij werd
pakken, joh,
al die kleine dingetjes, die gaat mij vandaag niet gebeuren. Hij werd dus zo getergd, hè, want allemaal simpele dingen wat hem overkwam, waardoor die zwarte lijst, hè, want ik weet niet of dat zo is, jij weet het wel, of dat geweest is.
Ik heb hem ook niet gezien, hè?
Ik heb het gehoord.
Ik zag wel iedere keer dat ik denk, dat ik dacht, oh, gebeurt hier nou weer?
Nou, ik vind het heel interessant, want er werd ook geroepen dat het een beetje pest is. Ik heb betaald Sonneveld, voor mij ging het erover, het lijkt wel op pest en pest is niet goed. Ben ik mee eens dat pesten niet goed is, maar voor mij is de zwarte lijst totaal niet pesten. Het is een tactiek wat je kiest als team. En datzelfde als jij in het voetbalveld staat en je zet twee verdedigers op een spits, is hetzelfde voor mij als een zwarte lijst hebt. Je zet gewoon extra poppetjes op de spits zodat er niet gescoord wordt. En ik vind dat misschien soms slimmer dan dat je zegt van laat hem maar lekker rijden. Waarom moet hij rijden? Ga gewoon op. Ik zou mijn koers afstemmen op de sterkste gasten. Ik zou ook een Jeukersen zeggen, die gaan we isoleren. Want als hij straks 10 minuten krijgt, wat voor reden dan ook, en Pogacar rijdt lek en we moeten wachten, wie gaat het nog terughalen? Ik vind het heel slim juist. Zwarte lijst, prima.
Nou ja, en wat ik ook wel gaaf vind, is dat het dus dan wel werkt, hè, de strategie van Visma. Want anders komt die lijst er niet. Dus
daarom.
Het is een beetje twee kanten op. Hè. Dus het is, aan de ene kant is het gaaf dat ze het vanuit. En helemaal begrijpelijk dat ze het doen, hè, bij UAE. Want ga je de koers controleren.
Tuurlijk.
En hem naar je hand zetten. Maar geeft wel ook aan dat er dus wel een strategie is om zo'n heel team te destabiliseren.
Ja, maar dat vuurtje wordt natuurlijk opgefikt.
Dat is vet.
Dus op het moment dat Jurgensen aanvalt en die jongen staat op de zwarte lijst, hè, dus ik vind het helemaal geen vies woord, ik vind het gewoon best wel goed over nagedacht. Het moment maar dat Jurgensen gaat, dan gaat er gewoon een blokje hout op dat vuurpokertje. Mooi, die ga ik straks wel even pakken, weet je wel. Hij wordt er gewoon mee gevoed.
Ja, nou, dit is natuurlijk wel een oordeel wat we er dan over hebben. Hè? Dus het is ons oordeel als je het hebt over zwarte lijst. Wat gebeurt er dan bij jou? Dat is een mooie vraag. Hè?
Ja.
Dus als je nou luistert en je denkt, nou, zwarte lijst, er gebeurt iets bij mij. Wat zegt dat dan over jou?
Ja.
Dat jij Jurgensen was, Peter. Hoe zou jij je voelen dat je op een gegeven moment achterkomt? Fuck, ik kom niet weg. Sorry voor mijn woorden, mensen.
Ja, nou, ik heb dat natuurlijk meegemaakt. Ik vond het eerste keer, ik zal wel een beetje kort uitleggen. Ik was in 2016, had ik een heel goed jaar. Toen won ik in San Luis eerste profkoers. En toen reed ik weg in een rit 3. Dus een tussenetappe van 5 etappes, 2 bergritjes. Een beetje best wel grove heuvels. En ik denk, ja, die ga ik winnen. Dat is een mooie kans voor mij. Ik ben een beetje underdog. Alle grote teams staande. Tinkoff, Quickstep, iedereen was er. En ik rijd weg in de vroege vlucht. En met 40 kilometer te gaan, dacht ik van, nou, ik heb een minuut 50. Ik ga er nu gewoon vandoor. En ja, ik wist, als ik 3 minuten heb onderaan de voet op een 7 kilometer klim, dan kan ik nog wel voor blijven. Weet je, een beetje gewoon echt dat gemotiveerd jezelf een beetje oppeppen. Ja, wat gebeurde? Tinkoff reed een stuk. Quickstep reed een stuk. Iedereen die reed een stuk. Ja, en ik won die rit met een minuut 50 voor op Sagan en al die mannen. Dus ja, dat was voor mij fantastisch als jonge renner. En toen kreeg ik een berichtje van Nicky Terpstra. Ja, gaat niet meer gebeuren, weet je wel. We schrijven je op op de zwarte lijst, bij wijze van spreken. Dus een beetje was meer met een knipoog. Ja, later reed ik in Omloop van het Nieuwsblad. En toen reed ik ertussen op een gegeven moment. En toen werd er achter me aangereden door Quickstep. Dus toen sprak ik Yves Lampaerts. En die zegt, ja, we hebben een aantal jongens die we niet mogen laten rijden. En jij staat ertussen. En toen, had ik zoiets van, oeh, kut, weet je. Zit hij mij nou te narren? Of zegt hij dat nog met die gedachte vanuit San Luis? En toen had ik zoiets van, hey, dit is wel iets wat natuurlijk overal speelt. Want als ik terugga in de bus, in die tactieks, bij de Continentals of bij de Junior of wat dan ook. Oh jongens, oké, wie staat er vandaag in de startlijst? Team die staat met kopman of met die goede renner. Let hem een beetje op, hè? Met Rabobank Continental, Jetse Bol. Oh, Jetse Bol staat aan de start, hè? Dus een oude regio. Ja,
dit is toch
alle categorieën.
Ja, maar dit is toch het schaakspel.
Precies.
Ik zeg ook altijd wel, wielrennen is schaken op een fiets.
Ja.
Dus je moet ook heel goed kijken naar welke poppetjes neemt iemand mee.
Ja.
Want daar, op basis daarvan ga je je strategie bepalen van hoe je het spel gaat spelen.
Precies.
En hoe je de koning van de tegenpartij gaat aanpakken.
Ja.
En je eigen koning laat winnen. Ja. En dat is echt wel heel interessant.
Toen kwam eigenlijk mijn trainer die zegt van, dit is juist mooi, want die hebben bevestigd dat ze bang voor je zijn. Met andere woorden, dit moet je omzetten in een positief iets en kracht, zodat je juist meer gaat winnen. Want nou moet je nog tactischer zijn. Je weet dat je er bent. Mensen gaan ook rekening met je houden. Dus er gaan ook sterkere jongens met je meespringen. Dus op het moment dat jij gaat, gaan er ook niet de alle respect de C-renners mee, maar ook de B en de A-renners. Want ja, de kans dat jij wegkomt is verder. Want ja, als ik zo'n renner in de kopgroep heb, neem nu de Tour de France. We hebben Abrahamsen gezien bijvoorbeeld. Ik denk dat er heel veel jongens zijn die zeggen, als hij gaat, ga ik met hem mee. En dat komt alleen maar omdat hij dat bewijst heeft, wat hij heeft laten zien. En dat was op dat moment, met terugwerkende kracht, was ik niet Abrahamsen, maar wel in die categorie hing ik een beetje tussen. Want dan volgden ze mij, dan gaan we naar de finish. Een paar sterke jongens bij elkaar. Hè? Askreen en Healy. En dat zijn allemaal die jongens. Oh, daar willen we wel mee. De Tusveld, die valt onder die. Dus zo heb je een hele legio. Ja, en dat is toch wel kicken. Maar ja, dan sta je wel die zwarte lijst.
Aresman,
die Rito.
Ja, nee, dat klopt. Ja, en kijk, je kunt het zwarte lijst noemen, maar het is natuurlijk ook gewoon je concurrentie, zeg maar zeggen, inzetten om je eigen voordeel eruit te halen. Want weet je, als jij mee zit en het komt goed uit, hè, waardoor er dus bijvoorbeeld stel jij rijdt voor UAE.
Ja.
Tim Wellens hebben we gezien. Tim Wellens is eigenlijk ook zo'n renner, hè, waar we het nu over hebben. Is een hele goede renner. Maar net niet, zeg maar zeggen.
Nee.
Hij wint wel zijn etappe hè, nu, dus dat is fantastisch. En hij is Belgisch kampioen, echt serieus. En hij kan heel veel meer dan wat we zien hè, in deze Tour. Maar het is ook een teamgenoot van Tadej Pogacar. En daardoor wordt hij uitgespeeld. En soms niet helemaal in zijn voordeel. En ja. Zeker niet als hij dan met Jurgensen vooruit komt en ze gaan naar elkaar zitten kijken. Dat hielp ook niet echt.
Nee.
Hadden ze alle twee hadden ze die etappe kunnen winnen. En het lukt niet, omdat ze naar elkaar zitten kijken. Dat, niet, geen van beiden het gat voor de ander wil dichtrijden.
Ja. Ja, en wat ik wel heel mooi vond, was op een gegeven moment zei ze dat Pollitt had op een gegeven moment gelekt in een podcast ergens in Duitsland dat die zwarte lijst er is. Toen dacht ik, dat is geniaal dat hij dat doet, want hij gaat heel veel ronnies gaat hiermee demotiveren. Ja. Waarom? Exact. En dan zeggen anderen, ja, het is helemaal niet slim wat hij dat gezegd. Ik zeg, waarom niet? Het is dus geniaal. Het is hetzelfde als je 's ochtends je hotelkamerraam open doet en het regent, dan is de helft uitgeschakeld. Dat is bij dit geval precies hetzelfde.
Maar dit is niet alleen van deze Tour. Hè. Dit is ook van, ik weet niet of je dat nog weet, want ik heb ooit eens met een van de ploegleiders van, die is nu ploegleider bij hij is niet meer bij Ineos trouwens, maar hij was renner bij Sky.
Ja.
En ik deed de ploegleiderstraining bij in Eglen, 2 jaar geleden. En toen kwam ik tegen en zei van, hoe deden jullie die marginal gains nou eigenlijk, weet je wel? En toen begon het, hè. Toen kwam er, ja, weet je die ene marginal gain die we hebben gedaan? En ik kan me niet herinneren meer precies welke het was, maar wij gingen allemaal glycogeenarm trainen. Ik weet niet of je dat, heb je dat ook gedaan of niet?
Nou ja, ik heb gedaan, ja, zeker weten. Verschrikkelijk.
Ja, precies. Ja, heb je daar ooit iets van gemerkt dat het goed was?
Dat het een stuk slechter was. Ik heb het ook niet lang volgehouden.
Dit was dus een ballonnetje die ze opgelaten hebben. En iedereen die volgde dat ballonnetje zodat ze op verkeerde been gezet werden.
Ja.
Dus als je gaat kijken naar die marginal gains. Bij Sky waren ze dus zoveel van die marginal gains aan het voeden naar de media.
Ja.
Dus eigenlijk een beetje wat Polit ook doet. Zodat andere mensen die ballonnetjes gingen volgen. Zodat ze stilletjes aan hun eigen werk gewoon konden blijven doen. Dus het was gewoon een grapje om iedereen het verkeerde been te zetten. Nou, het is echt geniaal. Dus ook al hadden ze die zwarte lijst niet. Het was natuurlijk fantastisch om iedereen op wat voor manier uit hun comfortzone te krijgen. Zodat ze niet meer zeker op die fiets zitten. Want uiteindelijk en dit is hoe ik het altijd gevoeld heb. En je mag me tegenspreken als jij dat anders voelt. Maar voor mij, als ik volledig overtuigd was. Dus echt vertrouwen had op, ja, ik heb er zo'n zin in.
Ja.
Mijn benen zijn goed, mijn fiets is goed, mijn banden staan op de juiste spanning. Weet je, toen ik in Robert derde werd, natuurlijk jongens, ik had ook nog kunnen winnen. En je kom maar met alle feedback, geen probleem, drop ze in de notes. Gaan we daar het volgende keer over hebben. Maar ik was zo overtuigd van de strategie, van wanneer ik moest gaan, van mijn benen, van mijn materiaal, van mijn ploeg die me wel zouden komen steunen op het moment dat het nodig was, van mijn kopman die me zou komen volgen. Dat was echt tot op het bot bijna was ik gewoon overtuigd, ik ga dit doen.
Ja.
Met die overtuiging fietsen?
Ja, dat scheelt zoveel.
Is zo lekker.
Ja, ja.
Dat is zo lekker. En weet je, ik heb het idee gehad dat we Vingegaard in die eerste week op die manier zagen fietsen.
Ja.
Maar dat er ergens een vorm van twijfel is ingeslopen. Na die tijdrit.
Ja, dat kan best heel goed. Kijk, dat is als je een klap krijgt. Hè? Dus met straatvechters, als je de eerste klap krijgt, dan krijg je een gevoel.
Ja. Dus ik denk dat...
Maar ik wil misschien nog even terug gaan naar daarvoor nog. Hè?
Ja, dus dat is goed.
We gaan nog even terug, het begin van de Tour. Dat interview. Ik denk, hè, heel oprecht, dat een eerste klap al is.
Ja.
En wat er ook gezegd is en hoe het gezegd is en welk context genoteerd is, maakt niet uit wat het is. Al is het een bullshit verhaal, opgemaakt, fictie, whatever het is. Het is al ergens, is daar een zaadje geplant wat toch ergens weer niet lekker zit in die kop. We hebben het er in het voorjaar gehad over dat het was door Vlaanderen.
Vlaanderen.
Dat is precies zo'n zaadje. Je wordt daar eigenlijk een soort van, je gaat, en dat, dan kun je erover praten en er is dingen niet goed gaan, wat dan ook. Toch zit het in je hoofd. 100%.
Ja.
En ik denk dat daar is best wel, en dat overkomt je. Dat kan ook zijn, hè, met Remco, dat hij bijvoorbeeld gevallen was. Dat neemt hij vanaf de dag 1 neemt hij dat mee. En dan zit er iets tegen, ga je dat de schuld geven. Ja, en als het opstapelt, degene die het beste daarmee om kan gaan, is misschien ook wel Pogacar. Die kan het best een plekje geven.
Zeker.
Die I don't care is er ook niet, maar dat zal Pogacar ook wel denken. I don't care.
Nou ja, het is een beetje Oost-Europees, hè? Ik bedoel, ja. Volgens mij, het kan ze ook niet meer schelen, jongen. Nee. Roglic, die rijdt toch ook in de ronde. Die weet hoeveel geld hij elke maand op zijn bankrekening krijgt. Maar het zal wel worst wezen. Dus die...
Maar dit is wel leuk wezen, want het zou een worst wezen. Ik denk dat hij daarom ook in de prijs, hè, we gaan zo over naar de finale. Ik denk dat hij geeft zero fucks daarover de laatste ronde. Want ik heb ook even zitten kijken. Ik heb niet alles van start en finish gezien, maar wel een paar laatste rondes. En mijn vader stond langs de kant, dus ik kreeg 's ochtends al filmpjes en foto's hoe het erbij lag. Die had even op het rondje gefietst. Ik dacht, dit is vet, maar het kan ook heel slecht voor het wielrennen zijn.
En die... Ja, beide.
Want stel je voor dat Pogacar op zijn bakkers was gegaan, omdat hij zo gretig is dat hij gewoon een show wil maken, want dat wil hij altijd heel toe, daar gaat hij goed op. Maar hij breekt zijn sleutelbeen omdat het een beetje glad was van de olijfolie of wat dan ook op het terras daar ergens.
En, geen olijfolie, gewoon de olie van die taxis.
Nou ja, maar ze reden heel over die terras heen en weet ik het wat, waar overal gewoon gegeten wordt. Ja, glassen met... ik denk het kan heel lelijk worden. Maar goed, het werd nou een spektakel. Het werd juist helemaal anders. En heel dat vet, want ja, ik vind het geweldig. Maar is dat wel wat we willen laten zien?
Ik heb ook genoten. En ik had eigenlijk twee scenario's van tevoren. Eén is, zeg maar, want het is zo smal. Dat de sprintersploegen het ook gewoon hadden kunnen blokkeren. Hè? Dus dat je zegt, oké, weet je, we gaan gewoon gecontroleerd die Montmartre over. Ja. Dat had gekund, hè. Maar nu het zo nat was en de boel geneutraliseerd was, had het een heel aantal renners zoiets van, ja, dag, het zal mijn dag wel zijn.
Ja.
Ik ga gewoon in het peloton zitten. Ook, en ik ben het met je eens, wat spekglad denk ik overal. Want man, het regende hard op een gegeven moment. Hè. Ik stond op de tribune en het is echt, we waren naar tv aan het kijken. En het was een beetje overdekt, zo'n semi-tentzeil.
Ja.
Die in een punt zo vast zat en daar precies onder was die tv tegen die paal waar die tent aan vast zat gemaakt. Dus ja, en op een gegeven moment denk ik, nou, het regent wel heel hard. Een soort waterval, precies die punt zo in die tv. En alsof het een aquarium was dat vol liep, zag die tv zo zeg maar wegtrekken van onderaf naar boven. En ineens poef, die tv hield ermee op. 5 minuten later probeerde hij het nog een keer.
Toen was klaar.
Was klaar. Die liep gewoon. Het was echt een straal water, jongen. Als een waterval. Die tv die stopte ermee. Het hele publiek. Toen ik ermee stopte. Toen moesten we ineens live gaan kijken. En iedereen zijn telefoontje erbij, jongen. Sta je daar op de Champs-Élysées? Je kunt niks volgen. En iedereen zit op zijn telefoon. En ja, dan komt Wout van Aert voorbij, jongen. Oh, man. Wat een dag, jongen. Echt schitterend. Maar goed.
Nou, lachen.
Maar ik ben het met je eens, dat had inderdaad ook anders af kunnen lopen. En dat deed het niet. En ik denk dat Pogacar daar ook gewoon laat zien uit welk hout hij gesneden is. Ja. En dat die, en hoe die koerst. En ook dat stukje overtuiging waar we het net over hadden. Dat hij dat volledig leeft.
Ja.
En eigenlijk, en ik mag Vingegaard... Toffe gozer, echt waar. Puur sang, sportman, professional. Die precies weet wat hij aan het doen is. En hier laat hij ook zien, weet je wat, dat hij ook zijn koppie laat hangen. Hij was de gebeten hond, zullen we zeggen. De geslagene. Hij verloor de Tour. En dat zag je nu ook wel in hoe de gekoerst werd.
Ja, ik denk, ik ben wel met je eens. Ik denk wel als je... He, als je bijvoorbeeld renners een aantal punten moet geven hoe goed ze zijn. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Wout van Aert is op sprinten 92 punten en op klimmen 94 punten enzovoort. Dat Pogacar op eigenlijk allrounder 100 punten is, maar mentaal ook 100 punten is. En dat eigenlijk de volgende met de mentale misschien maar op 2 of 93 zit. En dat kan zomaar bijvoorbeeld een Abrahamsen zijn of weet ik veel wat voor renner dan op dat niveau zit qua mentaal. En dat er daar heel veel jongens gewoon, ja, die worden gewoon geraakt door een zo'n straatvechtersklap, zeg maar. En dan niet meer op kunnen staan of minder. En ik denk dat Pogacar gewoon daar ook mentaal de beste renner op dit moment peloton is.
Ja, het is een beetje wat... Hoe heet onze Nederlandse kickboksen wereldkampioen?
Rico.
Rico Verhoeven. Ja. Weet je, ook laat zien. Hè? Weet je, die gaat staan, krijgt een paar tikken, papap, en dan is hij aan.
Ja.
En dan is hij niet meer te stoppen. Ja. Dan is hij gewoon baf, een soort wals die overheen walst. En dit is wat Pogacar ook heeft. Helemaal mee eens. Ja, absoluut. Ik heb naar een tour zitten kijken die mij op alle fronten heeft verrast.
Ja.
Ik heb naar een tour zitten kijken waarin ik gezien heb hoe alle ploegen, en dit is echt, er is geen enkele renner geweest, ja, misschien hier en daar eentje of twee die misschien ziek waren, longontsteking of zo, naar huis gegaan. Maar die, waarbij je kan zien hoe marginal gains op zijn plek aan het vallen zijn.
Ja.
Waarbij de optimalisatie van het proces om winst, succes, versnelling te realiseren, bij zoveel ploegen op zijn plek aan het vallen is. Iedereen kopieert elkaar nu. Hè? Ze kijken allemaal naar de data. Ze zien dingen. Weet je? Iedereen zit bij elkaar in die paddock, hè, waar die bussen geparkeerd staan. Je ziet iedereen overal langslopen en weet je, fotootjes maken, videootjes maken. Bij elkaar afkijken. En waar de een dit heeft verzonnen, bij de Cervelo heeft dit bedacht. Trek heeft dat bedacht. Specialized heeft weer iets anders bedacht. Het is, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. En je ziet gewoon iedereen elkaar kopiëren in alle aspecten van alles. Of het nou voeding is.
Maar we kunnen niet filmen wat er in het kopje omgaat.
Dat is wel interessant. Dat is heel interessant.
Wil ik even over Timer Arendsman hebben. Hè? Want we hebben een beetje...
Timer.
We hebben niet gigantisch veel kritiek gegeven. Maar gewoon na de Giro toch gewoon van... kritische blik. Omdat wij gewoon het allerbeste voor hem gunden. En dat we gewoon ook zagen het talent, de kwaliteit wat hij in zich had. Maar dat hij op een of andere manier zichzelf beklemmerd zat. Nou zien we die eerste ritwinst vanuit de kopgroep eigenlijk. En dan zie je wat het kan doen met een persoon of renner. Of wie dan ook in het ondernemerschap. Als je ergens succesje weet te boeken. En of een heel groot succes. Dat je in één keer die teugels eraf kunnen gaan, dat die in één keer unleash the beast. Dat ze gewoon het beest wordt losgelaten en hij is vrij. Dus hij heeft niet meer die druk van, kan ik het wel of kan ik het niet? Kan ik het wel of kan ik het niet? Of wat dan ook. Of de stress die hij zichzelf aanpraat. Om wat voor reden dan ook, wat hij daarin voelt.
Ja, en alles wat hij de eerste week wel had, hè?
In de eerste week wel.
Weet je, hoeveel minuten voorloor die op etappe 1, jongen? Dat is toch niet normaal? Op een vlakke rit. Ja. Ik krijg nou wat, jongen. Ik denk dat hij, als ik even kijk welke achterstand heeft. Oh ja, 52 minuten. Nee, hij heeft niet alles verloren in de eerste rit. maar wel als je kijkt naar hoe die gepresteerd heeft. Pardon, sorry. Hoe stik iets te hard in de microfoon? Nee, het zal me meevallen, toch? Nou ja, weet je. Even kijken, want ik denk, pak even die uitslag erbij. Want dan weet ik precies hoe...
Maar dat is ongekend. En dan komt hij eigenlijk, dan wordt hij in mijn ogen dus losgelaten. En je ziet meerdere keren dat hij gewoon subliem in de kopgroep zit. Dus niet altijd met succes. Dat heb je natuurlijk één keer gedaan vanuit de favoriete groep. Want dat was echt mega fantastisch op La Plagne. Maar zo'n Mont Ventoux-rit, heb je bezere benen of het pakt net niet lekker uit. Maar dan zie je wel al dat hij met misschien mindere benen, maar een vrijheidsgevoel koest, waardoor hij in de situatie komt. Dus,
En daardoor durft hij met Pogacar en Vingegaard weg te rijden.
Ja.
Want dat is die schil van overtuiging of van beperkende eigen overtuiging. Want die heeft hij eigenlijk in de eerste week. Waarom verlies je op een vlakke rit 5,5 minuut?
Ja, dat hoeft helemaal niet.
Alleen maar een wiel te plakken. Natuurlijk, het was wat waaierwerk en weet je dat je dat niet leuk vindt of het wringen, weet je, want het is Tour de France is natuurlijk iets anders, hè, Peter. Maar Peter, even één ding: Tour de France is iets anders. Je hebt 150 of 180 fitte, maar mega fitte renners die op het toppen van hun kunnen zijn. En niet zomaar renners, hè, Peter. Want ik heb 3 keer de Tour de France gereden en niet iedereen, alle renners die de Tour rijden zijn gewoon goed. Die kunnen een klassieker winnen. Die kunnen een wedstrijd, etappekoers winnen. Die kunnen, bij wijze van spreken, een tour-etappe winnen. Allemaal, stuk voor stuk, kunnen ze dat.
Ja.
Dat is het verschil tussen de Tour de France, de Giro, de Vuelta, wat voor andere koers dan ook. Hier is iedereen op de toppen van zijn kunnen. Iedereen weet elk team weet hoe ze hun renners op het allerbeste niveau van de potentie van de renner kunnen krijgen. Nou, en dat is wat je ziet. En kijk, het zou zomaar kunnen zijn, aannemelijk zijn, dat als je dan in zo'n peloton komt, dan is dat dus spannend. Want ja, iedereen kan wat jij aan het doen bent. En als je dan ook maar een klein beetje twijfelt, wat gebeurt er dan in
de
peloton?
Dan word je gewoon geblokkeerd.
Uitgepoept.
Ja. Ja, dat, maar dat is, toch, dat, is dat gun je hem dan niet. En dat is heel moeilijk.
Nee joh.
Maar dat is nou, wel nee, juist.
Maar je ziet dat hij wel kan.
Ja.
Want anders zit hij er niet met Vingegaard en Pogacar.
Ja.
En dat is wat er die laatste La Plagne-rit waar hij wint gebeurt. Hij zit erbij omdat hij alles schroom van zich afgegooid heeft. Hij moet, hij zal, hij kan het. Dus die overtuiging is zodanig gevoed dat hij, al was het een vlakke rit geweest, zat hij erbij. Ja, dat is wat ik gezien heb. En ik denk dus ook dat dat ook wel eens in Vingegaard zijn hoofdje kan zijn geweest. Zeker vorig jaar, want toen had hij net die valpartij gehad. En nou weet ik veel voor botten gebroken. Dan kom je niet lekker terug hoor. Echt ja, niet. Zeker als die
want ik zag ook wel een verschil in Jonas in die eerste week en in het einde. Want op een gegeven moment rijden we zo'n etappe in, hè, dus de eerste week was heel dat heuvelachtig terrein. En dan zie je dat dus op een heel stuil klimmetje, dan eigenlijk moet hij een keertje, dan kraakt hij een heel klein beetje op Pogacar. En dan is hij op 5, 6, 7, 8 meter en dan toch komt hij terug. Dus dan betekent dat je eigenlijk nog niet helemaal gekraakt bent, maar dat je dan, je kan eigenlijk net niet volgen.
Berekenend.
Dus je breekt, maar wel berekenend om dan weer terug te komen. Dus ja, hij wist gewoon, oké, ik kan niet meer, dus ik ga eraf. Maar ik hou wel gewoon dat vast waar ik net op gelost word, omdat ik dan toch zo wel terugkom.
Ja, en ja, of hij keek naar zijn wattagemeter, wat ook nog kan. Hij zag, oh wacht even, zeg 750 watt. Oh wacht even, ik rij wel even 700. Ja. En dan hou ik het wat langer vol.
Ja, dat kan.
Weet je, dat hij dus, wat ergens is het wel lekker om een dashboard te hebben. Ik heb ook zo'n ring, hè, waar ik mijn hele hart bijhoud, slaap, bewegen, ja, dat hou ik allemaal bij. Niet maniacaal, maar ik gebruik het meer als dashboard van, weet je, als ik ergens iets voel of twijfel, dan denk ik, oh ja, wat zegt mijn ring eigenlijk, ja, weet je wel.
Maar ik denk dat zo'n ring en zo'n horloge, dat is mijn sterke mening, er zijn mensen, jongens om me die ik ook wel help. Het kan heel erg averechts werken. Want op het moment dat jij die ring ochtends opstaat en die ring zegt, Maarten, je hebt lekker geslapen. Nou, misschien zat de ring wat los of wat je gedroomd of wat dan ook. Heb je even goed je lichaam wel uitgerust, maar dat ding geeft wel wat anders aan. Dan gaat er bij een heel groot gedeelte van de mensen die dat zo'n ding gaat, zit, is dat zaadje weer geplant van, kut, ik ben niet goed genoeg vandaag. Op het moment dat je dan in die etappekoers komt en je gaat er gewoon mee en dan kan je nog die rit winnen, ondanks je dat iets slechter cijfer had. En zeker, dat hebben we allemaal. En dat is juist dat Pogacar geen bal interesseert. Dus ik weet zeker dat hij daar niet aan
gaat. En toch denk ik wel, weet je, kijk, het is voor mij een dashboard. Ik sta er namelijk precies al tegenovergestelde in.
Ja, maar jij kan het.
Als een soort van, en ik denk dat Pogacar het ook kan. Want hij heeft ook die data. Hij heeft ook, weet je, want voor de analyse van hoe ben ik bezig, is het fantastisch. Alleen je moet er niet over analyseren. En dat is ook wat ik net ook al zei over Vingegaard. Het zou best kunnen dat ze de boel gewoon net iets te over geanalyseerd hebben. Want het is een voorbeeld, Dumoulin zei dat volgens mij, toen hij toen het roze pakte, reed hij de laatste tijdrit, Jos van Emden won die. Maar hij geloofde zijn wattagemeter niet op de fiets.
Nee.
Hij zei, ja joh, maar ik heb er maar niet meer naar gekeken, want ik denk, ja, ik rij wel lekker.
Precies.
Het klopt vast niet. Maar die had wattages getrapt die hij nooit tevoren getrapt had op zijn tijdrefiets. En dus het is super interessant van hoe beperk je jezelf door bijvoorbeeld die 700 watt in plaats van 750.
Ja.
Het is best een groot verschil, hè. Maar als je jezelf dus inderdaad vertelt, ja, ik kan niet. Ja, dan kan het dus niet. Je komt weer die hamburger komt er terug, hè. Want je krijgt die hamburger dus gewoon niet door je keel als jij denkt er zit een made in of het is schimmelt of weet ik veel wat dan meer. Dan krijg ik dus niet weg. En dus dit is precies, hebben we hem nou, Peter?
Ja. Het verschil wordt dus gewoon, er is het zo'n groot verschil in het mentale aspect. Ken je dat? Absoluut, ik moest even denken, dat luchtbel effect van Team Sky. Ken je dat verhaal van die uien?
Hey. Die uien?
Ja.
Nee. Oh, uien eten om testosteron of zo. Was dat?
Nou, dat is mooi, want ik hoorde dat van Luke Rowe. En Luke Rowe had een keer een geintje gemaakt. Want hij was zijn sportvoeding vergeten. En toen had Jaron Thomas had gezegd, neem even wat sportvoeding voor mee. En Nou, hij had niks meer. Wat had hij gedaan? Hij had drie rode uien in zijn achterzak gestopt. En ja, die gasten gingen altijd trainen met een groepje in Monaco. En ja, dus die geeft zo de EG en die geeft 2 van die rode uien aan Thomas en eentje zijn eigen zak. En die gasten gaan ermee trainen. En die hadden van meerdere ploegen van de jongens. Wat hebben jullie nou mee? Ja, ik heb een rode ui mee, want dat is, dat is onze geheime training dit jaar. Ja, en toen begonnen ze te geloven en ze hadden niks gezegd. Maar ja, op een gegeven moment, ja, ze zeggen, wat gaan we doen? Ja, we gaan nog een uurtje om. Ja, en dan die ui zat nog steeds in het zakje. Ja. En die ui, die gaan we straks nemen. De laatste keer, want het is goed voor de verzuring. Wat dan ook. Wat gebeurde? Dat deden ze week in, week uit. Hadden ze die ui in het zak mee. Maar op een gegeven moment stonden de renners van die andere teams, hadden een ui mee.
Ook met ui.
Om te kijken van wat gebeurt er. Maar toen kwam er de vraag, wanneer moeten we die uitnemen? Want wij willen ook dat effect hebben. Nou, wat gebeurt er? Dus dan met een local geintje. Ik ging een rode ui meenemen tijdens het trainen. Dus die gasten.
En niemand had hem op.
Niemand had hem op. Maar die moeten een lol gehad hebben. Omdat eigenlijk van, dit zijn onze marginal gays. Maar het is precies wat er gebeurt in die kop. Van, hey, de ander doet het.
Zeker.
Waar moeten we dat ook doen?
Maar even één ding, hè. Want Pogacar is op papier sterker. Hè?
Ja.
Die is op het papier allrounder. Het fysieke aspect. Ik ben mental coach. Maar ik zeg altijd, jongens, er is altijd een logische verklaring.
Ja.
Die basis is fysiek. Heel simpel. Maar die kun je oppeppen. Die kun je turboen. Die kun je opblazen. Door dat mentale aspect te benoemen. En het is echt. Ik heb toen ik net klaar was met mijn coachopleiding, hebben we een training gegeven. En ik denk er weer aan. Want ik sprak Victor Kampenaerts op het eindfeest van Visma Leasebike. En hij zei, Maarten, ik dacht vandaag nog aan jou. Ik zei, hoe dan? Ja, jij hebt in jouw laatste jaar heb je een workshop met ons gedaan over het inbeeldingsvermogen van kwaliteiten.
Ja.
Een veertje, blok beton. Welke kwaliteiten hebben ze? En hoe neem je die op? En hoe neem je die aan? Zodat je ze gaat leven op het moment dat je ze kunt inzetten. En hij vertelde, Maarten, ik heb deze tour zo vaak aan jou gedacht, aan dat veertje. Want als ik bergop rijd, denk ik altijd aan dat veertje. Dan ga ik de kwaliteit van het veertje, van het fladderen bergop, ga ik helemaal in me belichamen. En dan word ik het veertje en dan paf, dan kan ik die klimmen wel op. En ik zeg, dat is fantastisch. En dit is het voorbeeld. Tuurlijk, hè, het is natuurlijk een.
We zetten de pauzeknop in bij deze. Okay. Dit gaan we aan Victor zelf vragen. We gaan Victor uitnodigen bij deze en we gaan het over dat veertje en dat beton hebben.
Dat is een goeie, want anders duurt hij veel te lang, denk ik, of niet?
Nee, ik denk dat het valt wel mee, maar ik vind het een heel mooi einde. En ik denk dat we deze aan Victor zelf gaan stellen. Zullen we vragen of hij te gast wil zijn in de podcast?
Ja, dat lijkt me hartstikke goed. Ik heb zijn nummer nog wel, denk ik, ergens.
Ik vind dat eigenlijk wel road captain. Sorry dat ik onderbreek in verhalen, want dit is juist wat heel interessant is.
Zeker. Even kijken. Maar dan moet ik wel zeker weten dat ik hem... Ik heb hem wel.
Ja, kijk, zo gaat het ook, mensen. Hè? Weet je, kijk... Dit is hoe Maarten en ik wel eens in bellen zijn, hè, tijdens de autorit. En daar zeg ik, daar zeg ik ook soms, hey Maarten, stoppen, dit is voor de podcast.
Kappen.
Maar dit is precies zo'n moment, want je gaat nou een heel mooi verhaal vertellen. Want ik weet, het verhaal is gewoon, dit is precies waarom heel veel renners ook verschil maken. En we hebben het gezien met Victor deze Tour, dat hij enorm goed was. Misschien
hij
wel.
Was er weer bijna, hè?
Kijk, laten we zo zeggen. Er is één renner deze Tour geweest die Pogacar heeft gelost bergop. Dat is Wout van Aert. Dus in mijn ogen was dat de beste renner van Visma dit jaar. Want, maar even als gekscherende. Maar daarna is voor mij misschien Victor nog wel de beste renner eigenlijk geweest.
Ja.
Want wat hij heeft laten zien is boven zijn macht. Ik heb me ook tegen gekoerst heel wat jaren terug. Ik had nooit gedacht dat hij op dit niveau zo goed zou zijn. En
klopt.
Dat is echt, echt heel erg knap wat hij daar laten zien heeft. En ik vind Jonas, die staat op de plek waar hij misschien wel hoort te staan. Als je voor de Tour het uitgetekend had. Jorgensen staat op de plek. Dus had je verwacht dat hij dit had gedaan? Maar ik had niet verwacht van Victor dat hij dit was.
Nee, maar ik denk dat Matteo had ik nog wel beter kunnen. Die had hem misschien nog wel beter kunnen rijden. Maar ja, weet je, het is natuurlijk het ploegenspel. Je offert ook iemand op hier om Jonas in stelling te brengen. Maar dat is een strategisch spelletje wat gespeeld is. En ik ben het met je eens hoor. Ik bedoel, ik heb Victor zien komen in 2016 bij ons. Hij kwam toen bij Tops van Vlaanderen vandaan.
Ja.
En we wisten gewoon helemaal niet wat we met hem aan moesten. En nu is het gewoon echt een steunpilaar, een vaste kracht. in die ploeg, die volgens mij zijn geld in ieder geval 3, 4, 5 keer waard is voor die ploeg. Als sfeermaker, als gewoon altijd te zijn. Als je ziet in de eerste etappes hoe die op kop aan het rijden is. En het sleuren echt om te zorgen dat Vingegaard op de goede plek zit. En Pogacar geïsoleerd raakt. Ja, dit is gewoon geniaal hoe die aan het fietsen is. Zeker weten.
Hey, als we over 5 jaar terugkijken naar deze Tour. Wat neem jij dan nu nog mee?
Ja, ik ben nu al benieuwd naar wat jij te zeggen hebt zometeen. Maar het is de snelste Tour ooit. Wat ik meeneem is dat de optimalisatieslag van de marginal gains echt aan het indalen is. En dat er nog mensen zijn die daar nog een beetje aan moeten wennen. Want dat is namelijk die vraag die jij gekregen hebt. Dus dit is wat ik meeneem uit deze Tour. Er wordt zo gefine-tuned dat we nu gaan kijken naar de resultaten van al die fine-tuning. Dat is wat ik zie. En daarom reizen ze zo hard. Dat is wat ik meeneem van deze Tour de France. En ik heb vorig jaar nog niet zo duidelijk gezien. En dit jaar was het echt. Ik dacht, wauw, dat reizen allemaal hard, man. Niet normaal. Je hoort het ook van alle renners. Of het nou Jasper Stuyven was bij Trek. Of het nou, Jonas Rickard was bij die zichzelf helemaal malle mises reed met Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel zelf. Weet je, maakt niet uit wie je ziet, wie je hoort. Maar ze zijn allemaal eigenlijk verbaasd. Dat het zo hard kan.
Ja, en met je mooie kijk en nieuw brilletje. Als je dan vooruitkijkt over 5 of 10 jaar. Wat zie je dan in die glazen bol? Hè? Hoe gaat dit vertalen de komende 10 jaar? Want ik heb ook over na zitten denken. En het kan ook maar zomaar zijn dat het over 5 of 10 jaar minder interessant gaat worden. Omdat er zoveel doorgedacht wordt wat er nu gedaan wordt. Dat we wel eens een ander de golf kunnen pakken. Dat we zeggen van dat hard komt iets minder. Omdat het toch teruggefloten wordt, toch meer nagedacht wordt en door het heel veel nadenken dat het weer afgevlakt wordt. Laat hopen van niet natuurlijk, maar...
Nee, maar ik denk wel dat kijk, want waar ik nog de winst zie, is dus inderdaad gaan kijken naar hoe doet Pogacar dat? En dat is dus niet alles overanalyseren. Dat is niet alleen maar naar die marginal gains kijken die je moet optimaliseren om zo hard te rijden. Nee, dat is ook gewoon geloven in het feit dat jij de beste versie van jezelf bent. Ja. En dat vertrouwen is die X-factor. Ja. Die Pogacar heeft. En weet je, ik blijf hier echt ook met mensen op hameren. Het gaat over vertrouwen. Weet je, als je met een team samenwerkt, dat weet je ook, Peter. Als je iemand is in jouw team, waar je vandaag mee gewerkt hebt, die altijd een steekje laat vallen. Hoe is het dan om met diegene samen te werken?
Dat is heel moeilijk.
Ja.
Maar ik denk ook dus dat wat je
jouw zegt... vertrouwen gaat achteruit.
Ja.
En dit is dus ook, als jij geen vertrouwen hebt in bijvoorbeeld iets van jouw training, of een stukje voeding, of een stukje van jouw materiaal, dan zit je gewoon niet lekker in de wedstrijd. Dus dat interview bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat tot stand is gekomen in die eerste week, maar dat was natuurlijk, gewoon echt, dat was al 1-0 achterstand.
Ja. Maar ik vind wel, je hebt een team hè, met atleten, of je hebt een team met coureurs, een soort boyband-achtige vriendengroep. En ik denk dat daar een heel groot verschil gemaakt. Want er zit plezier en de geintjes, de muziek in de bus. Allemaal van die onzin dingetjes wat een beetje humor is. Die mechanieken die gek doet of wat dan ook. Dat daar heel veel kleine procentjes zijn. Waardoor er meer ontspannen sfeer is. Waardoor er een zwarte lijst komt. En laten we een Jo hier pakken. Die zal iets meer een boyband-achtige vibes in die bus hebben gehad. Dan de datacenter bij Visma in de bus. Misschien moeten we daar nog weer een klein knopje waaraan. En is dat knopje aan te draaien? Hè? Dat is nog natuurlijk de volgende vraag. Maar
ik ga solliciteren.
Dat is wel interessant.
Maar dit is precies wat ik bedoel. Dus ik denk dat als we nu gaan kijken naar over 5 jaar, dan is die X-factor dus nog hopelijk nog duidelijker. Van weet je, jongens, je kunt alles plat analyseren, maar uiteindelijk gaat het over die mens die als eerste zijn fiets over die streep moet duwen.
Maar daar kan je, als je teruggaat naar grote renners in het verleden, hè, dus laten we zeggen van de of nog of heden. Maar bijvoorbeeld een Sagan, ik denk dat die altijd heel veel lol heeft gehad. Van der Poel, altijd heel erg veel lol gehad. Ja. Thomas, hè, die heeft dan niet heel veel, maar die heeft altijd lol. Die heeft gewoon een biertje gedronken dat hij in de Tour won, want die heeft gewoon daar lol aan gehad. Allemaal, weet je wel, van figuren, Vroom misschien weer niet. Hè?
Nee, precies. En die had wel een Bernal om uit te spelen. Hè?
Dus precies. Maar die had wel lol. Dat is
natuurlijk... Ja, zeker.
Dus
zeker,
die tuigt hij boven zichzelf uit. Pogacar. Iedereen het is heel interessant. Ja. Dus een uur zo je bijna om, hè?
Dit is wat ik zeg altijd, de menselijke factor. Weet je? Ja. Als je de menselijke factor niet meeneemt in de marginal gains... dan sla je eigenlijk de plank mis. Want je gaat dan dus inderdaad naar data kijken die... weet je, uiteindelijk zijn je sensoren, wat je voelt, je ruikt, je proeft, je hoort, ook je gut, hè, daar zit ook een bepaald gevoel in. Want voelen met je vingers is anders dan voelen met je lijf. Hè, want je lijf resoneert eigenlijk naar alles wat je voelt. Yo, we gaan daar nog een keer over babbelen. Want ik voel dat ik nu anders nog een uur doorgaan.
Ja, ik vind het wel mooi. Als later nou voor afsluit met iets geks. Mij schiet er iets te binnen. Wat zou Visma moeten doen om het volgende keer anders te doen? Iets geks. Out of the box. Gewoon bij de tour. Ik denk, ik zal wel beginnen. Ze moeten gewoon een basketbal net ophangen aan de bus. En dat ze voor de etappes even een basketballetje gooien. Kijken hoe snel de andere teams... Ik noem wat geks, hè. Dus juist heel out of the box. Een paar balletjes gooien. Even ook niet ontspannen. En een beetje humor erin. Oh ja, 2 punten. Ja, 3 punten. Een beetje los. Doet niks met je benen.
Een scorebordje erbij, of niet?
Wel een humor.
Scorebordje erbij.
Ik kijk hoe snel...
twee Amerikanen, dus dat is niet eerlijk.
Kijk hoe snel die andere teams ook zo'n ding ophangen.
Ja, dat is wel... Zoiets moet je doen. Maar dit is meer een Tour de Titema-stijl, dit.
ik denk dat je... Weet, nou noem ik het als een geintje, maar daar kun je wel heel veel ontspanning mee halen.
Zeker, ja.
En humor, en teambuilding. Zoiets,
Volg jij de vlogs van Victor Kampenaerts?
Ja, ik volg dat een beetje. Maar het is humor.
Ze hebben wel zoiets.
Ja, maar dat is humor. Maar ik denk dat dat te
wetenschappelijk.
Ja, het is niet te gemaakt. Want hij doet het echt wel oprecht. Echt wel leuk. En er zit wel wat in. Maar dat mag best wel een beetje echt heel veel gekker. Dat ze gewoon... Maar dan moet...
Het is een neuspleister nog. Ja, een neuspleister is nog steeds functioneel om op de fiets sneller te kunnen gaan. Basketbal heeft niks met fietsen te maken. Het is gewoon een geintje.
Iets geks doen. Ja,
ja, leuk. Weet je, dat is misschien wel wat ik bedoel ook met, weet je, als je naar die menselijke factor gaat kijken. Het moet ook gewoon echt leuk blijven.
Ja.
Ik bedoel, wat was ik nou? Oh ja, ik was met een groep van Rabobank, die is natuurlijk nu nieuw als sponsor in de Tour. Moeten we niet even Rabobank benaderen trouwens? Wij noemen ze best wel vaak namelijk in onze podcast. Kijken of zij hierin willen stappen. Bij deze staat die uitnodiging. Maar wat ik wil zeggen, is dat ik was met die groep en er was één iemand die maakte een mooi verslag op LinkedIn. Ik dacht echt... Wauw, trots dat we dat hebben voor elkaar hebben weten te krijgen met het hospitality team in de Tour. En dacht ik, ik vond het ook gewoon echt een hele leuke dag. Het was een supergezellige groep. Dus ik denk, nou weet je, ik post dat er nog even bij. Zo, dat ik van, weet je, wat ik nogal toe zou willen voegen, is dat stukje lol, plezier hebben gehad. En plezier, jongens, echt waar. Als er ergens, als je ergens vertrouwen in hebt, ga je plezier krijgen. Als je ergens iets mist en je gaat daar op mieren neuken, gaan het vertrouwen een deuk krijgen.
Tof. Maarten, dankjewel. Voor een mooie etappe weer.
Huh? Dat is een mooie etappe.
Ja.
15 dus, hè?
Ja, zeker. Aan mensen, bedankt voor het luisteren. Hè? En als er op aanmerkingen zijn, vragen voor Maarten of voor mij, of belevenissen, vragen die Maarten hebt meegemaakt in de Tour, waar je antwoord op wil, zal Maarten die zo goed mogelijk weer te beantwoorden wat binnen de lijnen mag, als hij iets mag verklappen wat die gezien hebben bij Visma.
Maar dat geldt ook voor jou, hè?
Maar het omgekeerd mag ook.
Alles in een bierblikje.
Alles mag ook, andersom. Natuurlijk mag dat. En we kijken uit naar de Victor. Die gaat Maat Peter strikken. Mag ook na het seizoen, hè? Dat is geen probleem. Want dan zoeken we gewoon op. Maar
dat gaan we doen. We gaan gewoon naar hem toe. Dat lijkt me wel leuk.
Ja.
Neem jij een doos bier mee?
Helemaal goed.
Lijkt me en goed ik een viertje.
Ja, maar ik vind het wel interessant. Omdat het is wel iemand die daarover na kan denken.
Zeker, ja. En het ook luchtig kan vertellen ook wat er met hem gebeurd is, denk ik. Want dat is namelijk misschien wel nog belangrijker. Want weet je, het is leuk om het te weten. Maar als je het kan beleven, is het nog veel mooier.
Top.
Dit is wel de essentie van deze etappe.
Mooi, dat nemen we mee. Maarten, bedankt.
Beleven. Dankjewel.
Spreek je snel.
Gezellig.
Tot ziens. Doei.